Goedemorgen allemaal. Fijn om vanmorgen bij u te zijn. En de broeders die vroegen of ik iets over onze dochter Karin wilde vertellen. Ze zit inmiddels een half jaar midden in de oorlog. En ik moet zeggen, dat is een vreselijke toestand. Ik heb nieuwsbrieven meegebracht. Die is pas uitgekomen, dus daar kunt u in lezen hoe het daar gaat. Er staat in dat ze voor 800 mensen voor voedsel zorgt, maar dat is inmiddels uitgebreid tot 2000. En ik moet u zeggen, de nood die wordt steeds groter. Het is onvoorstelbaar wat ze meemaakt. Op Facebook schreef ze: ik werk op dit moment met een gebroken hart. Ze gaat 50 kinderen opnemen in het dorp Grace Village. Ze heeft de eerste 6 kinderen nu binnengekregen. Kinderen die rondzwerven door de plaats Schieren, niemand hebben, hun ouders kwijt zijn. Ze weten niet of hun ouders vermoord zijn. En deze kinderen gaat ze nu opvangen. Kinderen leven maar in een grot, omdat er niets is. Wij kunnen dat gewoon niet voorstellen, mijn lieve broeders en zusters. En Karin belde ons even en toen zei ze: ik heb ook een meisje van 15 jaar opgenomen. En we zeiden: ja, je zou toch maar tot 12 jaar gaan. Maar zei ze: papa, mama, het is zo erg. We hebben een meisje van 15 jaar nu opgenomen, die verkracht is. Haar zus is ook verkracht. En haar moeder ook. In het bijzijn van hun vader. En dan kunt u eens nagaan wat voor traumatische ervaringen dat zijn. Om dat allemaal mee te maken. Ze had voor Pasen, ze hebben vorige week paasfeest gevierd. Had ze voor 2000 mensen gezorgd voor eten. Maar je kunt ze niet allemaal bereiken. 2 oude vrouwtjes kwamen naar de plaats waar ze het eten uitgedeeld hadden. En die kropen daar op een gegeven moment over de grond. En Karin zei: wat bent u aan het doen? Wij zijn aan het zoeken of we nog wat kruimeltjes kunnen vinden. Dan hebben we met Pasen eten. Vreselijk. Nou, ik kan u vertellen dat ze eten hadden met Pasen. Maar dan kunt u zich voorstellen wat daar gebeurt. En dan noem ik u zomaar enkele dingen. Een vader met zijn autistische dochter heeft niets, zit onder een boom. Als hij gaan eten wil zoeken, dan moet hij zijn dochter vastbinden. En de hulpverleners kwamen bij Karin en zeiden: kun je helpen? En Karin zegt: ja. En ze hebben voor golfplaten een huisje voor deze man en zijn dochter gemaakt. Ze heeft gezorgd dat hij eten krijgt en dat er iemand is die eten voor hem kookt. Zomaar enkele dingen. En dan kunt u zich voorstellen wat dat met je meebrengt. Te midden van het feit dat je om je heen op een korte afstand de gevechten nog aan de gang zijn. En elke keer er geschoten wordt. Dat is al een half jaar aan de gang. Maar door de genade van God gaat het goed met haar. Na 3 maanden was ze naar het eind van de Latijn. Ze is nu weer lichamelijk in orde. En geestelijk gaat het binnen de poort van Grace Village wonderbaar goed. En daar gebeuren de grootste wonderen, want daar is Gods beschermende hand over. En mijn vrouw en ik zeiden pas nog tegen elkaar: wat een wonder van genade. Dat die Eritrese militairen daar niet binnen zijn geweest en hun tieners niet hebben verkracht. Er is geen soldaat binnen de poort kunnen komen, omdat er Gods bescherming is. Wij zitten hier rustig, hebben een dienst. Als ze daar een dienst hebben op zondagmorgen, dan moeten ze soms de kerk uitvluchten, omdat er ineens weer hevig geschoten wordt. Maar als u de nieuwsbrief meeneemt, en dat is het wonder van Gods genade, dan staat daar een foto op van Karin. Niet dat die zo belangrijk is, maar van twee jonge mensen. Dat zijn twee jonge mensen die zijn als kinderen van een jaar of 3, 4 in Grace Village gekomen. En die zijn op 30 januari getrouwd met elkaar. En op die dag van de huwelijksinzegening, en het was voor ons een desillusie, want hij had altijd gezegd, Carlos, papa, als ik nog eens een vrouw vind en ga trouwen, komt u mijn huwelijk inzegenen. Dat ging helaas niet. En er is een andere broeder geweest die dat gedaan heeft. Maar het wonder op die dag was, te midden van alle gevechten, dat die dag er geen schot is gevallen. Dat ze in alle rust en vrede die dag, met alle tekortkomingen en met alles wat er was, toch een feestelijke dag hebben kunnen voeren. Wij zijn dankbaar, mijn vrouw en ik, en we willen u ook bedanken voor de gave die uit uw gemeente is gekomen voor het babymelkproject. En het is wonderbaar hoeveel mensen dat daardoor geraakt zijn en hun gave geven. Mensen die zeggen, ik wil een baby adopteren voor een half jaar. Of voor 3 maanden, of voor 1 maand. En we zien dat dat werkt. Dat de gemeente van Christus leeft. Als 1 lid leidt, leiden we allemaal mee. En dat is het geweldige. En dat is ook het bemoedigende voor onze dochter. En alle die haar meehelpen om dat werk te kunnen doen. En dat er steeds geld binnenkomt om die projecten ook allemaal te doen. De UNHCR en het Rode Kruis hebben gevraagd. Want er zitten 250.000 vluchtelingen, moet u nagaan. Velen hebben niet eens een onderkomen. Zij hebben nu gevraagd of ze voor 1 groep daar wil gaan zorgen. En ze is daar gaan kijken. Er zitten 30 ouderen. Ze zitten buiten de hele dag in de zon. En 's nachts heel de nacht in de kou. En de regentijd is begonnen. En te midden van de regenbuien. En wat hebben ze? Niets. Niets. Dus nu gaat ze zorgen dat deze 30 ouderen ook onderdak en eten krijgen. En mijn broeder vroeg, hoe gaat dat financieel? Ach, ik moet zeggen, broeder, het gaat financieel goed, maar er is nooit genoeg. De vraag is altijd weer groter dan dat er is. Maar God zorgt. En dat is het geweldige. Het is Gods werk. Onze dochter is geroepen met de tekst, hij die u roept is getrouw. Hij zal het doen. En hij doet het. Het is een geweldige bescherming rondom Grace Village. Zodat ze van daaruit het werk kunnen doen. En ik weet dat velen en ook van u mensen zijn die voor haar bidden. En daar wil ik u voor danken, ook namens mijn vrouw. Ik heb vanmorgen ook iets naast de nieuwsbrieven meegebracht. Heb ik nog iets meegebracht? Dat is dit. Dat zijn zeepcadeautjes. Er is een stichting die heet Soap for Hope. En die hebben op zich genomen een klein project. Er is namelijk een dorpje en dat heet Kelakel. Vlak in de buurt, 10, 20 kilometer bij Karin vandaan. Daar is ze 5, 6 jaar geleden, was dat een grote nood in dat dorpje en daar is ze gaan helpen. Daar heeft ze toen een medische kliniek opgezet. Daar hebben ze een school opgezet. En op een gegeven moment ging het gewoon goed. Tot februari was daar geen oorlogsgeweld. Nu is de oorlog ook daar gekomen. En Karin heeft 1 keer toestemming gekregen van de militaire autoriteiten om onder begeleiding daar te gaan kijken. En dan zie je wat er op het platteland gebeurt. Al die mensen vluchten weg. Er waren 58 mensen vermoord. Ze hebben de graanvelden platgebrand. En de bomen verbrand. De mensen hebben niets meer. En daarom vluchten ze van het platteland weg. Dat is dan één dorpje. En zo gaat het steeds op het platteland. En dan denk je, wat leeft er in de mens? Dat is het erge waar je mee geconfronteerd wordt. Een kleine groep machthebbers stortte miljoenen mensen in het ongeluk. Om aan de macht te blijven. En dan zie je de verdorvenheid van de mens. Wat de zondeval teweeg heeft gebracht. En te midden van dat alles leeft de gemeente van Christus. En er komt niet alleen uit Nederland hulp. Er komt van heel de wereld. Krijg Karin bericht. Heb je geld nodig? Wat kunnen we voor je doen? En God zorgt. Alle banken zijn gesloten. En de directeur van de banken, dat zijn dan van die kleine wonderen. Die zegt, Karin, ik weet dat je geld op je rekening hebt staan. Kom maar via de achterdeur binnen. Zal ik zorgen dat jij geld hebt. En dat jij voor de mensen kan zorgen. We hebben een machtige en heerlijke God. En ik moet u zeggen, door alles heen, wat mijn vrouw en ik meemaken, deze 6 maanden, is ons vertrouwen tot een onvoorstelbare hoogte gestegen. Dat wij zo'n machtige God hebben. Veel groter. En ik heb altijd gelukkig groot van God kunnen denken. Maar hij is nog veel groter dan dat ik ooit gedacht heb. En dat je echt je trouwen op hem kunt stellen. En dat hij zorgt. Ook voor ons hier in Nederland. Ook in Ethiopië. Ook voor het werk waar God onze dochter geroepen heeft. En dat wilde ik zo graag als belangrijkste aan u doorgeven. En al die tijd, in al die 6 maanden, want we hadden 3 maanden niets van haar gehoord. In al die 6 maanden heeft God ons een onvoorstelbare rust en vrede gegeven. Iemand had contact met mij en die zei, jullie zullen wel aan het eind van je Latijn zijn als je 3 maanden niets van je dochter hebt gehoord. We hebben gezegd, nee, we hebben diepe rust en vrede in ons hart. Want wie kan er beter voor haar zorgen dan onze hemelse Vader? En dat doet hij. En dat doet hij ook voor ons. En dat doet uw ouders ook voor uw kinderen. Als u maar elke dag biddend in de handen van de Heer neerlegt. Wij hebben maar 1 wapen. Dus het gebed. En God wil gebeden zijn. En hij is een verhoorder van de gebeden. Fijn dat ik het met u mocht delen. Als u een zeepstukje meeneemt, dat kost wel €5. Maar weet u, dan heeft u weer leuke cadeautjes om door te geven als u een keer ergens op bezoek gaat. En op die manier, met kleine dingen en met grote dingen, helpt u onze dochter om haar werk uit te voeren in Ethiopië. Onze broeder zei, had ze niet weg kunnen gaan daar? Ja, ze heeft 3 keer weg kunnen gaan. Maar dan moest ze 3 keer alleen weggaan. En God heeft gezegd, ik heb je 50 kinderen toevertrouwd. En door het melkproject is er nu de eerste 4, 5 baby's buiten de poort. Die nog bij hun vader zijn. Want er zijn moeders overleden. U moet rekenen, ze komen soms 100 kilometer lopen door de bossen over de bergen. Vrouwen bevallen hebben geen medische hulp en sterven onderweg. En dan komt vader met zo'n babytje. Maar hij heeft geen eten. En Karin gaat er naartoe en zegt, ik ga zorgen. Dankzij al de mensen die achter haar staan, dat dit babytje 1,5 jaar voeding krijgt. De eerste 2 baby's, want dat is het grootste probleem wat gaat komen vanuit al die verkrachtingen. Daar komen kinderen uit voort. Nou, ik zal u vertellen, er is geen moeder die een verkracht kind gaat houden. En dat betekent dat ze ze in het bos achterlaten. Of anderzijds. De eerste zijn al binnengekomen. Karen heeft een babyhuis, dat heeft ze helemaal op orde gemaakt. Om straks zoveel mogelijk baby's op te vangen. Want hoe je het keert, of hoe je het wendt, het zijn schepselen van onze levende God. Die ook het leven mogen leven. Ik hoop dat u blijft bidden. En als u de nieuwsbrieven wilt blijven ontvangen, dan moet u even een mailtje sturen naar Bridge to Light. Dan wordt u opgenomen en dan krijgt u automatisch de brieven en de berichten krijgt u toegestuurd. Tot zover. Dat was al een hele boodschap, hè? Ik hoop dat u het meeneemt in uw hart. Mijn vrouw zei vanmorgen, ga je lezen over de hemelvaart in Handelingen 1? Ik zeg, nee hoor, dat lees ik niet, want dat hebben ze voordat ze in de dienst komen vanmorgen allemaal al gelezen. Wij ook. Daar begin je de dag mee, met de Bijbel te lezen, de Bijbel te openen en te zeggen, Heer, wat heeft u vandaag tot ons te zeggen? Maar ik wil eigenlijk vanmorgen veel meer naartoe. Wat betekent nou die hemelvaart van Christus voor ons? Want het gaat om ons. Hij is in de hemel en het gaat om ons. En ik neem u mee naar een oude man. Een oude man die brieven heeft geschreven. En dan neem ik u mee naar de Petrusbrieven. De eerste Petrusbrief en de tweede Petrusbrief en een paar versen uit Openbaring. Petrus 1, vanaf vers 1 tot 9 en 13 tot 20. Zoekt u het rustig op. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkoren, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen, zegt hij, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Dan vers 13. Om God daarom, als we dit weten, om God daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerte die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Dan de tweede brief, ook hoofdstuk 1. De versen 10 en 11. Daarom, broeders en ook zusters natuurlijk, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. En dan als laatste, bijna helemaal aan het eind van de Bijbel, Openbaring 19, vers 7 en 8. En daar lezen we dit. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. In de NBG-vertaling staat, zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Tot zover zijn leiding de woorden van God. We gedenken vandaag opnieuw de dag dat onze opgestane levende Christus is opgevaren naar de hemel. Met die geweldige belofte dat hij eenmaal zal terugkomen. En zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Oh, en wat is dat nodig in de tijd waarin wij leven dat hij terugkomt. Wat een barensnood in deze wereld. Wat een nood op dit moment. In Israël. Wat een nood in Ethiopië. En die nood wordt wereldwijd steeds groter. En de Heere heeft het al gezet. Legt op de tekenen van de tijd. Als die oorlogen, die geruchten, die hongersnoden er zijn. Hou dat in de gaten. En daar willen we ons vanmorgen ook bij bepalen. Wat dat betekent voor ons. Petrus. Hij van de eerste dag af tot de hemelvaart alles meegemaakt. En Petrus staat nu als hij deze brieven schrijft aan het eind van zijn leven. Dat kunt u lezen. En hij zegt, het is belangrijk. Het is belangrijk om ons steeds te herinneren. Wat er in die 3 jaar dat de Heer Jezus heeft rondgewandeld allemaal gebeurd is. Maar ook wat dat alles voor ons betekent. En daarom schrijft hij aan de gemeente in de verstrooiing deze brieven. En hij begint te zeggen, let wel dat God ons opnieuw deed geboren worden. Waardoor we deel hebben gekregen aan de goddelijke natuur. Wat een onvoorstelbaar wonder. Dat die mens gevallen en verdorven is in Adam. Door het offer van Christus nu een nieuwe natuur, een goddelijke natuur heeft gekregen. En omdat we dat zijn en hebben, daar zijn we ineens door vreemdelingen op deze aarde geworden. En leven we vandaag als broeders en zusters, als christenen, in een wereld die ons meer en meer vijandig gezind wordt. Waarin smaad, hoon en wie weet hoe snel ook vervolging en lijden ons deel is. Het allerbelangrijkste is dat wij steeds herinnerd worden aan Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat bepaalt ons altijd weer bij dat vlekkeloze lam. Wat daar hing tussen hemel en aarde voor u en voor mij. Dat herinnert er ons aan dat hij voor ons ter slachting werd geleid. Dragende mijn zonde en schuld, uw zonde en schuld. Dat hij om onze overtredingen doorboord wordt. Als hij daar aan dat kruis genageld wordt en verbrijzeld. Zo in die weg nam hij de straf op zich die ons de vrede geeft in ons hart. En met zijn kostbaar bloed betaalde hij een prijs die niemand kon betalen. De allerhoogste prijs. Zo waardevol zijn wij om ons vrij te kopen. Zegt Petrus, van onze zinloze wandel, een wandel die nergens toe leidt. Petrus spreekt ook over zijn opstanding, waardoor we een levende hoop hebben gekregen. Maar om die levende hoop te hebben, moet er wel iets bijzonders in het leven van ons mensen gebeuren. Want dat heeft de Heer Jezus zelf ook gezegd. In Johannes 3, u moet opnieuw geboren worden. Anders, zegt de Heer Jezus, kun je dat koninkrijk van God niet binnengaan. Ze zeggen wel eens, daar is geen woord Spaans bij, maar duidelijker kan het ook niet. En hij komt tot de ontdekking. Dat missen mensen zo vaak. Dat missen ze. Het begint met geloven in God. En dat doen nog velen gelukkig. Geloven in de Heer Jezus is al veel groter probleem. Maar het begint altijd met geloven in God en geloven in de Heer Jezus. En dat moet leiden tot iets. Tot geloofsgehoorzaamheid. Hebreeën 5 vers 9 zegt dat Christus voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden. En het is zo mooi dat de Bijbel ook zegt wat dat betekent. Wat betekent nou gehoorzamen? De Heer Jezus zegt dat heel eenvoudig. In Johannes 1 vers 12 en 13 staat het. Maar alle die Christus Jezus aangenomen hebben. Onze dochter was 8 jaar toen ze de Heer Jezus heeft aangenomen. Oh, het kan nooit jong genoeg gebeuren. En als uw kinderen bij u komen, help ze maar om hun hart te openen voor de Heer Jezus. Want daar gaat het om. Je moet je hart openen voor hem. En als je hem hebt aangenomen, dan heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Bij Karen zijn de kinderen eigenlijk allemaal kinderen van God geworden. En op een gegeven moment was de oorlog zo erg dat ze zei, laten we allemaal op onze knieën gaan en zorgen dat er geen enkel probleem meer is tussen God en ons. Want het kan zijn dat we zo vertrekken. Dat het onze laatste tijd hier is. Wat is dat geweldig als je dat mag weten. Ook ouder voor uw kinderen. Dat je mag weten dat ze in hem geborgen zijn. Als je tot de Heer Jezus gaat en hem aanroept, krijg je deel aan dat wonderbare vergoten bloed van hem. Want je zonde en schuld, wat er ook is gebeurd, hoe groot de verdorvenheid ook was in je leven, weg was. En dat je volkomen reinigt en heiligt. Dat is dat ook dat moment. En ik hoop dat u dat ook beleefd hebt. Dat wonder dat je vanuit God opnieuw geboren wordt. En dat de Heilige Geest in je leven is komen wonen. Dat geeft je de zekerheid dat je eenmaal naar de hemel zult gaan. En Petrus zegt eigenlijk daar moeten we steeds aan herinnerd worden. En vanaf dat moment behoren we bij de heiligen van God. Daar beginnen de brieven ook mee. Wij zeggen dat niet meer tegen elkaar. We zouden eigenlijk moeten zeggen, goedemorgen heiligen. Dat zou ons misschien veel meer bepalen bij wie we werkelijk zijn. De heiligen van God. Ik weet dat in uw gemeente vele Christus hebben aangenomen. En op grond van hun geloof ook gedoopt zijn. En daarmee getuigenis af hebben gelegd dat hun oude zinloze leven voorbij is. En dat we nu wandelen in nieuwheid van leven. Oh, en als er iemand is, hier of thuis, die meeluistert en je mist dat nog. Dat je nog niet opnieuw geboren bent. Het is nog genadetijd, je kunt nog de toevlucht tot de Heer Jezus nemen. En dan zul je dat alles ontvangen, wat Hij beloofd heeft. En dan ga je ook uitzien naar de toekomst, die wacht. Toen Wim Malgo jaren geleden de uitnodiging deed van wie wil er vandaag opnieuw geboren worden. Toen dacht ik. Hij zei, ga maar staan. En daar stond ik. En ik keek opzij. En mijn vrouw stond ook op. En we zijn samen naar voren gegaan. Zo eenvoudig, hè. We hebben onze zonde en schuld beleden. En God deed ons wedergeboren worden. En ons totale leven is vanaf dat moment veranderd. Wat een wonder van Gods genade. En ik hoop dat u het ook kent. En wat is het goed naar die punten terug te kijken. En zeggen, toen en toen. Toen en toen. Toen is het gebeurd. Een levende hoop. Uitzien naar de heerlijkheid van God. Schitterend. Aan Paulus is het bijzondere geheimenis van de gemeente van Christus geopenbaard. Het is de eerste rijkdom die een verloren maar geredde zondig mag gaan beleven. Dat hij lid wordt van de gemeente van Christus. Dat is de eerste rijkdom. Het tilt je boven alles uit. Je bent rein gewassen in het bloed van Christus, je bent een reine maagd en je behoort vanaf dat moment tot de bruidsgemeente van Christus. Dat is de eerste rijkdom die je hebt. Je behoort tot de bruidsgemeente van Christus. Vergeet het niet. En je bent vanaf dat moment op weg naar de hemelse bruiloft. Met onze bruidegom die nu in de hemel is. De Heer Jezus Christus. Paulus spreekt duidelijk over die opname van de bruidsgemeente. En Petrus spreekt eigenlijk in zijn brief, en dat vult elkaar zo mooi aan, wat er na de opname in de hemel ons te wachten staat. Hij spreekt over onze erfenis. We hebben immers de Heilige Geest ontvangen als onderpand van onze erfenis. En Romeinen 8 vers 17 bevestigt dat als wij Gods kinderen zijn, dan zijn wij erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Er staat ons wat te wachten in de hemel. Want die schitterende erfenis ontvangen we in ons hemelse vaderland. Want Colossense 1 vers 5 zegt, de erfenis is voor u weggelegd in de hemel. En die erfenis is zeker. Want Gods woord, Gods belofte zijn ja en amen. God liegt niet. Van een aardse erfenis weet je nooit of je hem zult ontvangen. Misschien heeft tante gezegd, nou, ik heb je in mijn erfenis gezet. Het staat in het testament. En als ik strakker niet meer ben, dan word je goed bedeeld. Nou, daar zit je naar uit te kijken. Maar ja, en u kent dat ook wel. Soms op de laatste dag wordt het testament nog veranderd. En kan het zomaar zijn dat je niks krijgt. Dan sta je met lege handen. Maar met onze hemelse erfenis kan het nooit misgaan. Daar hoef je nooit bang voor te zijn. Petrus schrijft namelijk in hoofdstuk 1 vers 5 iets geweldigs aan ons die zo zwak in zichzelf zijn. Die nog zo gemakkelijk struikelen en vallen. Hij zegt, we worden door de kracht van God bewaakt door het geloof tot zaligheid. God bewaakt zelfs ons leven. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Hij is er. Elke dag van ons leven. En de erfenis wordt door God bewaard in de hemel. En dat is geweldig. God bewaakt ons. Om met Psalm 91 te spreken. We zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste God. En zijn engelen staan rondom ons. Zo ervaart Karen het ook. Ze is in de schuilplaats van de Allerhoogste. En God bewaakt haar met zijn engelen. En dat is niks bijzonders voor Karen, maar dat geldt ook voor ons. En dat moeten we ons realiseren. Daar moeten we uit leren leven dat dat zo is. Dat geeft zo'n rust en zo'n vrede. De opgevaren christen is nu in de troon bij de Vader. En dat is absoluut waar. Johannes mocht in de hemel kijken en hij zegt, ik zag een lam. Ik zag een lam staande als geslacht. Want het lam heeft overwonnen. Amen. En hij heeft nu de boekrol al in zijn hand. En hij wacht maar tot dat moment dat God zegt, open. En dan gaat de laatste periode in. Maar de Heer Jezus heeft ook gezegd in Johannes 7, vers 22, Vader, ik wil. Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zullen zijn. En dat bedoelt hij ons mee. Gemeente van Christus. Dat is het verlangen van de Heer Jezus. Dat we bij hem zullen zijn. Opdat zij mijn heerlijkheid zien. Dat is het eerste. Als we in de hemel komen, gaan we als eerste de heerlijkheid van de Heer Jezus zien. De heerlijkheid van de hemel. En ze geweldig zijn. En als mede-erfgenamen zullen we delen in die heerlijkheid. Dat is toekomst. Dat staat ons te wachten. Dat is toch fantastisch. Dat verloren zondaren door Christus gered, dat mogen gaan beleden. Alleen maar door dat ene offer op het kruis van Golgotha. Onze erfenis is delen in Gods heerlijkheid. En Petrus zegt er nog wat bij. Hij zegt, die is onvergankelijk. Alles is vergankelijk hier op aarde. Maar dat is onvergankelijk. Dat betekent dat die eeuwig blijft, die heerlijkheid. En hij zegt nog iets, die erfenis is onbevlekt. Met andere woorden, is volmaakt. Niet aangetast door vernietigende krachten, want die zijn er niet in de hemel. En de erfenis is onverwelkbaar. Elke bloem, hoe mooi ook, verwelkt, valt af en sterft. Onze erfenis blijft eeuwig op hetzelfde niveau. Volmaakte heerlijkheid. Wat een troost is dat. Ik hoop ook voor u, voor mij wel. En een heerlijke bemoediging over dat wat nog komen gaat. Laat ons hart toch daarom veel meer naar boven gericht zijn. Zoals de Heere Jezus zei, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Nou, waar is ons hart op gericht? Zijn we te midden van al die ellende die er vandaag is, naar beneden getrokken? En kijken we naar de omstandigheden of kijken we naar boven? Zeg je, Heer, het beste gaat nog komen. O, onze rijkdom, mijn broeders en zusters, staat in schril contrast met de armoede van de wereld. Je moet het hebben van wat de wereld biedt. Eten en drinken, vrolijk zijn. Ze rennen erop uit nu om een vakantie te boeken. Ze moeten en ze zullen op vakantie gaan. Ze hebben anders niks. Maar ik zal u vertellen, het vult nooit. Het maakt je nooit echt gelukkig. Het geeft nooit echt vrede in je hart. Want het blijft een leven zonder hoop. Zonder hoop. En het vreselijke is dat een mens zonder nieuwe geboorte nooit de hemel zal bereiken. Maar dat is een gaan naar die vreselijke eeuwige verlorenheid. Maar voor de bruidsgemeente van Christus staat de deur in de hemel wagenwijd open. Welkom thuis. Maar weet u, het heeft wel consequenties. Het heeft alles te maken met het leven naar Gods wil. God zegt: wees heilig, want ik ben heilig. Word zo ook heilig in heel uw levenswandel. God vraagt niet alleen ons hart. Zonder mijn vrouw en ik gisterenmorgen hadden we zo'n liedje. Ik gaf u mijn hart, maar dat was niet genoeg. U vroeg heel mijn leven. Heb je je leven al overgegeven aan de Heere? Of alleen je hart? En maak je het voor de rest zelf de dienst uit. Hij vraagt ons leven. Hij vraagt ons leven. Opdat u en ik, die reine maag, zullen zijn en blijven. Wij zijn naar een enorm hoog niveau opgetild. Hier op deze aarde al. Want Christus verwacht van ons dat zijn bruid gekleed zal zijn in smetteloos en blinkend fijn linnen. En dat zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Dan gaat het om het hier en om het nu. Ons leven voor hem met onze rechtvaardige daden. Het leven voor de Heere, dat geeft dat fijne linnen. Colossenzen 3 vers 12 tot 14 zegt: kleed u zich dan als uitverkorenen van God. Heilige en geliefde, dat zijn we. Dat zijn we, mijn broeders en zusters. Bekleed u met innige gevoelens van ontferming. Hebben we nog een bewogen hart? Een hart vol ontferming voor hen die nog zo in de zonde leven? Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdragen en vergeef elkaar zoals Christus ons vergeven heeft. En dan zegt hij, en kleed u bovenal met de liefde die de band van de volmaaktheid is. Dat is onze opdracht. Dat is onze opdracht. Als je dat praktiseert, hè, dan ben je bekleed met het fijne, blinkende linnen. En we moeten alles achterlaten straks. Maar die rechtvaardige daden van dat fijne linnen gaan met ons mee naar de hemel. hoe we hier geleefd hebben, zal straks openbaar worden in de hemel. En de Heer Jezus zei in Matteüs 13, vers 43, dan zullen de rechtvaardigen, de gemeente van Christus, stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Toen de Heer Jezus dat sprak, ik dacht in de voorbereiding, zo zag hij ons al voor zich staan. Stralend als de zon. In ons fijne witte bruiloftskleed. En daarvoor moeten we willen leven. Leven voor hem. En ervoor waken niet meer terug te keren naar dat oude wereldse leven. Want dat bevuilt je bruiloftskleed. Oh, we weten wel wat God van ons vraagt. Maar om ernaar te leven, hè. Wat is dat moeilijk vaak. De begeerte van ons vlees is er nog altijd. Satan tracht ons te verleiden om terug te keren naar de wereld. En wat kan het ook een innerlijke strijd in je leven geven. Om niet toe te geven aan die verleidingen en die zonden. Helaas, velen verliezen die strijd. Vele kinderen van God, levend in onze tijd, hebben een dubbel leven. Een dubbel leven. Ik loop er lang genoeg mee om dat te zeggen vanmorgen. Een dubbel leven. God en de wereld. God en de wereld. Maar een halfslachtig leven heeft voor God geen waarde, mijn broeders en zusters. Want onze daden worden straks beproefd in het vuur. Wat waarde heeft voor God, zegt ook een lied. Al wat gedaan werd, uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal eeuwig bestaan. Maar wat geen waarde heeft, verbrand. Vreselijk als je dan ternauwernood als door vuur heen behouden wordt. Daarom is het ook zo belangrijk er steeds bewust van te zijn en eraan herinnerd te worden wat de prijs is geweest. Wat de prijs is geweest. Die Christus voor mijn redding en voor uw redding heeft betaald. En waardoor we zijn vrijgekocht van die oude zondige wandel. Waardoor we alles hebben gekregen om niet meer terug te gaan. Maar te leven vanuit de overwinningskracht van de Heer Jezus Christus. En Petrus schrijft verder nog wat. Namelijk dat onze zaligheid wordt geopenbaard in de laatste tijd. Dat is de tijd waarin wij leven, broeder. We hadden het daarover vanmorgen. Je ziet het aan alles. Zoveel tekenen die compleet in vervulling gaan. En als het daarom goed is, zien we vol verlangen uit naar de klank van de bazuin. En bemoedigen we elkaar en zeggen nog even, volhouden. Nog even, dan komt hij ons tegemoet op een wolk en neemt ons in een ogenblik tot zich in het vaderhuis. Nou, het kan zijn dat ons leven dan al geëindigd is hier en we ontslapen zijn. Dat kan ook zomaar gebeuren. Want ons leven, ach, lieve mensen, wat is het broos, hè? Niet alleen maar als je ouder wordt zoals ik, maar ook zie je dikwijls bij jongere mensen. Zo broos. Het kan zomaar afgelopen zijn. Maar als de bazuin klinkt, wordt alles anders. Maar zullen ook de ontslapenen het horen. Ze zullen ontwaken en opstaan en samen met de levenden op dat moment. In een ogenblik. Het meest fantastische moment, denk ik. In een ogenblik, zo deze wereld verlaat. Eer dat je er ergen hebt, ben je in de hemel. Kun je je voorstellen? Bijna niet, hè? En toch zegt de Bijbel het ons. Dat wetende, is het ook zo belangrijk dat je elke keer opnieuw in het licht van Gods woord de balans van je leven opmaakt en zegt, hoe is het nu in mijn persoonlijk leven, waar sta ik? zodat we ervan bewust zijn dat onze heilige levenswandel elke dag de hoogste prioriteit heeft, wat de prijs ook is. Want alleen dan zullen we stralen als de zon, als we onze bruidegom ontmoeten. En dat is geen eenvoudige opdracht, moet ik eerlijk zeggen. U kent het leven van Job wel, hè? En Job, die ook op geweldige wijze de diepe wegen is moeten gaan. Hij zegt in hoofdstuk 23, vers 10. Hij zegt, laat God mij beproeven. Ik zal er als goud uit de voorschijn komen. Dat is wat. Gods weg heb ik gehouden en ik ben er niet van afgegaan. Hoe is dat bij ons? Hoe is dat bij mij? Wandel ik ook op Gods weg? Niet op de brede weg, maar op de smalle weg. De weg van God. Ik hoop dat we het kunnen beamen. Dat we het aan durven te zeggen, Heer, beproef me maar. Dan zult u zien dat het goud is. Dat mijn leven zuiver is. Dat mijn leven rein is voor u. Ach, misschien hebben we het erbij laten zitten. Ik ken mezelf ook goed genoeg om te zeggen dat het niet altijd rein was. Dat je struikelt, dat je valt. Dat we niet meer heilig leefden. Dat we niet meer leefden voor hem, maar weer voor onszelf. En onze verlangens. Maar als dat zo is, mag je altijd je schuld belijden. Mag je je opnieuw laten reinigen door zijn bloed. En geef je voor het eerst een vernieuwing. Oh, we zingen het zo gemakkelijk. Heer, ik geef me aan u volkomen. Maar dat zijn vaak alleen maar woorden. Maar het gaat erom dat we ons echt overgeven. Aan hem, dan maak je ernst met je roeping en verkiezing om die vast te maken. Dan ben je vast verankerd in Christus. Dan ben je niet meer heen en weer geslingerd tussen leven voor de Heer en de wereld. In die weg hebben we een heilige levenswandel. Niet uit onszelf. Niet uit onszelf, nooit uit onszelf. Maar door de kracht en de leiding van de Heilige Geest die in ons woont. En dan zijn we ook bestand tegen de verleidingen en de beproevingen van ons geloof. Want die beproeving was er bij de rechtvaardige Job. Die beproeving was er bij de verstrooide waar Petrus naar schrijft. En dan gebruikt Petrus dat prachtige beeld van goud dat in het vuur beproefd wordt. U kent dat wel. Dat gebeurt met ruw goud wat ze gedolven hebben. Dat gaat in het vuur net zolang totdat al het vuil eruit verdwijnt. Net zolang totdat er puur goud overblijft. En dat is het beeld van een stralend overwinningsleven. Dan zijn we die reine maagd. En zal ons bruiloftskreet straks stralend, blinkend en smetteloos zijn. En weet u, als we zo leven, daar ben ik van overtuigd, dan is het door onze handel en wandel, door onze rechtvaardige daden, nu al zichtbaar. Dan is het zichtbaar in uw en mijn leven dat we veranderde mensen zijn. Die Christus hebben leren kennen. Met een van de mooie dingen is bestralen rust en vrede en liefde uit. Te midden van alles wat er in deze pandemie tijd gebeurt. Waarin de mensen steeds meer angst en vrees hebben. Mogen wij rust en vrede uitstralen. Waarom? Omdat we in hem geborgen zijn. Omdat hij over ons waakt en ons bewaakt. Omdat zijn engelen rondom ons heen zijn. Zo zijn we op weg naar het einde. Ah, mijn vrouw en ik zeggen, voor ons is het maar een klein stukje meer. Als je jong bent, kijk je er wel anders tegenaan. Op reis naar huis. Als levende getuige. Vorige week nog bij de oude broeder van het Heil des Volks. En ik zeg, zullen we het nog een keertje zingen, broeder Frinsel? Wij zijn op reis naar huis. Nou, dan kent hij het nog. Zo zijn we op reis. Wij zijn op reis naar huis. En dan komt dat moment. Van aanschouwen. Nu nog geloof, dan aanschouwen. Op dat moment wordt al die hemelse rijkdom ons deel. We ontvangen als eerste een heel nieuw verheerlijkt opstandingslichaam. Lieve mensen, je hebt niks meer nodig. Geen bril, geen kunstgebit, geen gehoorapparaat. Het zal volmaakt en volkomen nieuw zijn. En het is onverderfelijk en onvergankelijk en zal niet meer worden aangetast. En dan gaan we delen in de erfenis. En weet u wat zo mooi is? Als we staande zijn gebleven, zullen wij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan alle die hem lief hebben. En het dienen van ons en het leven voor hem is altijd uit liefde. Dit deed ik voor u. Wat doe je nu voor mij? Leven voor hem. En dan komt er op enig moment die wonderbare bruiloft van het lam. Dan zullen we voor hem staan, gekleed in het smetteloos en fijn wit linnen. En we zullen stralen als de zon. Daar moeten we voor willen leven. Voor hem. Om hem dadelijk zo te laten zien hoe lief dat we hem hebben. Want een vreugde zal dat voor de Heere zijn. En zo wil Petrus ons vanmorgen troosten. Bemoedigen dat het beste nog komt en blij maken. Maar ook ons oproepen en ons aanvuren. De moed niet te laten zakken. Maar te leven deze korte tijd die ons nog redt. De rest te leven naar Gods wil. En vergeet het nooit. Alles wat we zullen ontvangen is alleen door het Lam van God. Wat zijn bloed voor ons heeft vergoten. Ik hoop zo van harte dat u met mij verlangend uitziet naar de dag dat we hem zullen zien. Hem zullen ontmoeten. Hem zullen eren, aanbidden en groot maken. En laat je vreugde vandaag over die geweldige toekomst, door alles wat er in de wereld gebeurt, door alles wat er rond het virus gebeurt, door niets ontnemen. Wat er ook gebeurt, geniet van elke dag. En als je getrouwd bent en nog samen bent, geniet ook van elkaar. Geniet van elkaar. In het vooruitzicht dat de eeuwige heerlijkheid je deel is. En u weet het, als je daar het leest, dan zeggen de geest en de bruid: kom Heer Jezus, want wij verlangen naar u. En de Heer Jezus heeft gezegd: ja, ik kom spoedig. Dit te weten, tilt je boven alles uit en maak je los van deze wereld. Maranatha. Amen. Zullen we de Heere danken. Heere, wat een wonder van genade dat u ons in de eeuwigheid al op het oog had. Dat toen al uw liefde al naar ons uitging. En dat Heer Jezus, uw geliefde Zoon, heeft gezegd: hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En dan had u niet alleen de verlossing van onze zonde en schuld op het oog. Maar ook dat we straks daar zouden zijn. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat het uiteindelijke doel is. Heere, dat we willen delen in uw heerlijkheid. Heere, het zijn woorden die we zeggen, want we kunnen het niet eens bevatten. Maar het zal overweldigend groot en heerlijk en rijk zijn. Heer, dank u wel voor dat vooruitzicht. heilig uw woord aan ons hart. Opdat wij rein en heilig zullen leven voor uw aangezicht. En we bidden u nogmaals ook voor uw oude volk Israël. Wat nog door al het lijden van deze wereld ook heen moet. En wat alleen maar de oplossing zal gaan ervaren aan het eind van de laatste jaarweek. Als de Heer Jezus terugkomt. Maar we bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we bidden voor alle die zijn uitgegaan om uw woord te verkondigen. Onze zendelingen, Heren. Heren, want er zijn er gelukkig nog zoveel die zijn uitgegaan. En ook onder de meest moeilijke omstandigheden. Het evangelie brengen aan hen die nog verloren zijn. En wij mogen voor hen bidden. En wij mogen hen ondersteunen. Zegen zo ook de zendelingen van deze gemeente die uitgegaan zijn. Zegen hen die vanmorgen niet hier kunnen zijn. Maar die thuis meegeluisterd hebben. Heren, omring ze ook met uw liefdevolle zorg. Zo dragen we elkaar op voor de komende tijd. Heer, u weet wat een ieder van ons nodig heeft. We prijzen en eren uw grote naam. Dat u ons bewaart en over ons waakt. Tot lof en eer van uw naam. Amen.